1 Petrus 2, het laatste gedeelte van het hoofdstuk, waar de apostel terechtkomt bij wat wij dan gemakshalve altijd maar noemen de praktische toepassing van het voorafgaande. En het voorafgaande handelde over de positie van de gelovigen van vandaag. De positie als priesterlijk volk, als heilig priesterdom, opdat die gemeente geestelijke offeranden zou opofferen die goden aangenaam zijn door Jezus Christus, met uitdrukking uit vers 5 van dit hoofdstuk. En waar de apostel dan spreekt over de praktische consequenties van dat priesterschap waartoe wij allen als gelovigen geroepen zijn, zegt hij in de eerste plaats dat wij onze wandel eerbaar, eerlijk zouden handelen, zouden houden onder de heidenen. En inderdaad, goede werken zouden doen die God voorbereid heeft. Maar dat is de uitdrukking uit Efeze 2, zoals u zich zult herinneren. Maar inderdaad, het gaat erom dat anderen uit de goede werken die zij in ons zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Want dat is waar het om gaat. Daartoe zijn wij in elk geval geroepen om inderdaad bij te dragen aan de eer van God. Om God te dienen. Want dat is de normale uitdrukking daarvoor. En inderdaad in de officiële functie van priesters naar de ordening van Melchizedek, priesters van het nieuwe verbond. De eerste consequentie daarvan die de apostel Paulus vervolgens noemt, of de apostel Petrus bedoel ik, is die van vers 13, zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil. En we hebben ons daar vorige keer ook al mee bezig gehouden. Het is inderdaad ook een van de eerste dingen die de apostel Paulus noemt in hetzelfde verband in de Romeinenbrief, in het bijzonder dan letterlijk vanaf Romeinen 13 vers 1 uiteraard, maar ook na eenzelfde uiteenzetting over de priesterlijke positie van de gemeente als volk Gods en als pilaar en vastigheid der waarheid, als volk voor zijn naam of hoe het maar heten mag. Het eerste wat er ons gezegd wordt dan is zijt alle menselijke ordening onderdanig, maar dat ligt natuurlijk voor de hand dat wij als kinderen Gods met een geweldige hemelse roeping veel verbeelden. Dat ligt voor de hand namelijk, hè. Toch, als we ons bewust zijn van wie wij geworden zijn, dat wij deel hebben gekregen aan die hemelse roeping, met de uitdrukking letterlijk uit Hebreeën 3, dan ligt het voor de hand dat wij verschrikkelijk arrogant gaan worden. En ik moet u zeggen dat vele christenen, of het christendom in het algemeen in de wereld, ook de reputatie heeft om inderdaad verschrikkelijk arrogant te zijn. Zo is het nou eenmaal. Gaan zelfs stemmen op die zeggen, zal die christenen nou maar weg waren, dan kwamen we met de wereld wel goed. Want die christenen die houden de vooruitgang maar tegen. En dat wordt natuurlijk binnenkort geregeld. Maar daar gaat het hier in 1 Petrus natuurlijk niet over. Hè? Goed. Dat komt nog. Goed. Maar inderdaad, we zouden onderdanig zijn. Want hoe dan ook, wij zijn weliswaar geroepen tot een positie van heerlijkheid en zelfs heerschappij, tot een koninklijk priesterdom zelfs, zoals het staat in vers 9. Maar voor het zover is, en voor de wederkomst van Christus plaatsvindt, of misschien iets nauwkeuriger, voordat wij met Christus verheerlijkt zullen worden, ziet de situatie er toch wat anders uit. Want de bedoeling is dat wij in afwachting van deze toekomstige heerlijkheid wij nu zouden dienen. Zelfs zouden leren dienen. Want dat is wat met name in deze brief, maar ook in vele andere brieven, uitgebreid naar voren komt. Wij zouden juist als gelovigen ons onderwerpen. Zoals we ons, als het goed is, hebben onderworpen aan het evangelie, aan het woord Gods, zo zouden wij ons onderwerpen met heel ons leven aan onze hemelse vader en hem dienen via onze hoge priester van het nieuwe verbond. Zo staat het in de Hebreeënbrief letterlijk. En hier wordt dezelfde gedachte naar voren gebracht. En die dienstbaarheid die drukt zich in de eerste plaats uit in dat wij inderdaad de menselijke overheid, die term gebruik ik nu dan maar even, onderdanig zouden zijn. Want hoe dan ook, het is niet de bedoeling dat door ons de wereld veranderd zal worden, of dat wij onrust in de wereld zouden brengen, dan wel dat wij zelfs rust in de wereld zouden brengen. Wij zouden geen oorlog brengen, wij zouden geen vrede brengen, wij zouden de Heer dienen. We hebben niet een roeping in de wereld. Begrijp je me goed? Voor alle duidelijkheid zeg ik er altijd meteen achteraan dat het wel degelijk de bedoeling is dat wij verantwoording afleggen van de hoop die in ons is. Zoals 3 vers 15 zegt hier in de eerste Petrusbrief. Maar in het algemeen wordt toch vastgesteld dat wij er niet zijn om de wereld te dienen, wij zijn er om God te dienen. En voor zover wij ooit de wereld zullen dienen, zal dat zijn vanuit onze definitieve hemelse positie. Dat is maar waar het om gaat. En andersom, zoals de Heer Jezus zelf zich uit deze wereld teruggetrokken heeft en de wereld heeft losgelaten, overgegeven, staat er dan een keer of 3 in Romeinen 1, zo zouden wij die wereld loslaten en laten voor wat het is. Wij hebben een andere roeping, dat is waar het om gaat. Waarmee wij niet gesteld worden in de praktijk boven de wereld en ook niet boven de menselijke overheid. En daarom zouden wij ons daar gewoon aan onderwerpen, voor zover dat inderdaad onze gehoorzaamheid aan God niet in de weg staat. Lijkt me een heel eenvoudige zaak. Maar goed, daar hebben we vorige keer nogal uitgebreid over gesproken, dus ik ga er niet verder op in. Ik neem de draad op bij vers 15 van 1 Petrus 2, waarover deze dingen staat, want alzo is het de wil van God. Niet alzo is het de wil van de overheid, dat kan wel zo wezen, maar dat is niet het goede argument. Dat we ons onderwerpen aan de overheid is omdat het de wil van God is en niet omdat de overheid dat van ons verwacht. Het is de wil van God. En er staat dat gij weldoende, waarmee dus meteen gezegd wordt dat onder het weldoen, kortom onder het doen van die goede werken uit vers 12, inderdaad ook, zelfs in de eerste plaats hier verstaan wordt, die onderdanigheid aan alle menselijke ordening uit vers 13. Want dit weldoen uit vers 15 is natuurlijk gewoon goede werken doen. Trouwens, wel is hetzelfde als goed. Hè? Goeddoende of weldoende. Zo zouden wij de mond stoppen aan de onwetendheid der dwaze mensen. Ik vind het een moeilijke zin. Hoe kun je nou de mond stoppen aan de onwetendheid? En vervolgens de mond stoppen aan de onwetendheid der dwaze mensen. Het is wat ingewikkeld. Maar dat komt ongetwijfeld omdat het wat snel gezegd wordt hier in Petrus. Wij vinden meer of meer dezelfde uitspraak in Titus 2. En daar staat hij iets uitgebreider. Is misschien ook iets makkelijker te volgen. In Titus hoofdstuk 2... waar ook het een en ander naar voren gebracht wordt met betrekking tot de praktische levenswandel van de gelovigen. Waar staat in vers 7... Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Daar zijn ze dus weer, hè? Goede werken. Een voorbeeld van goede werken wordt hier gezegd door Titus, die geacht wordt oudste te zijn, opziener te zijn in de gemeente. En er staat niet, zorg dat al die mensen goede werken doen. Zeg dat ze goede werken doen, of zoiets. Jaag ze op dat ze goede werken doen. Allemaal niet. Er staat gewoon, betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Want hoe dan ook, de functie van oudste of opziener, of hoe je maar genoemd mag worden, is die van herder. Dat komt straks aan het eind van 1 Petrus 2 ook aan de orde. Daar wordt de term ook gebruikt. En de gedachte is niet dat een herder de kudde opjaagt, dat doen honden. Maar de gedachte is dat de herder de kudde voorgaat. En dus de kudde leidt. En dus tot Titus, en daarmee tot alle oudsten, wordt gezegd, betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, eigenlijk staat er gewoon in de leer onvervalstheid. Men zou dus de leer zuiver moeten houden. Deftigheid, oprechtheid en dan het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daar tegen is, opdat dus degene die tegen dat onvervalst en onverwerpelijke woord is, opdat degene die daar tegen is, beschaamd worden en niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Want dat is de ideale situatie die ons hier geschilderd wordt. Dat moet ik er meteen bij zeggen. Want dit soort schriftplaatsen worden ook wel misbruikt natuurlijk. Het zal u gedacht zijn hoe vindingrijk mensen zijn als zij iets kwaads over anderen willen zeggen. Waarmee ik ook maar gezegd wil hebben dat dat in de praktijk ook niet echt te voorkomen is. Maar het ideaal is natuurlijk dat als men het woord God spreekt, dat het eigen leven geen aanleiding geeft om er iets kwaads van te zeggen. Want de gebruikelijke gang van zaken is deze, dat als de boodschap de mensen tegenstaat, zullen die mensen zich keren tegen de boodschapper. Heb je dat? In gewoon Nederlands heet dat, nou hoe heet dat? Op de man spelen. In plaats van op de bal. Weet je wel, als men de bal niet kan raken, dan schopt men de man. Zo gaat het in het voetballen. Maar dat gaat overal zo. Dus in deze zaak ook zo. Het zal u gedacht zijn wat een lastige verteld werd over de apostel Paulus. En dan zeg ik nog Paulus, want ik had natuurlijk gewoon moeten zeggen de Heer Jezus zelf. Het was namelijk nooit goed. Men had er altijd kritiek op. Maar niettemin, dit is wel toch in beginsel waar het om gaat, dat inderdaad de levenswandel in overeenstemming zou zijn met de dienst aan de Heer. Want de dienst aan de Heer is er niet alleen één in woorden. Ik heb vorige keer gezegd dat het inderdaad in de eerste plaats gaat om woorden. Want geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Dat is nou eenmaal niet anders. Het woord zou gepredikt moeten worden. Maar degene die denkt dat de priesterlijke dienst van de gelovigen daaruit bestaat dat hij af en toe het woord Gods spreekt, of zelfs alle dagen het woord Gods spreekt, die zit er toch naast. Want zo is dat niet. De priesterlijke dienst van de gelovigen bestaat uit het doen van deze goede werken welke God voorbereid heeft. Noemen ze goed werk. Nou, onderdanigheid aan de overheid bijvoorbeeld. Omdat we daar nou toevallig, het schiet me nooit als eerste in gedachten op, maar gewoon omdat we daar nou ons toevallig mee bezighouden. Er wordt dikwijls heel wat gezegd over de priesterlijke functie van alle gelovigen, maar men trekt dat al gauw binnen een kerkelijk verband, zelfs binnen een ritueel verband. Als je niet weet wat het betekent, dan geeft dat niks, dan hoef ik het nou ook verder niet uit te leggen. Hè? Maar de gedachte is dat elke gelovige in zijn praktische leven zou leven als priester en dus gewijd zou zijn aan de dienst van God, gewoon ook in de dagelijkse dingen van het leven. Dat is maar waar het om gaat. En de ideale voorstelling van zaken is inderdaad dat men weliswaar het woord dat wij spreken zal tegenspreken, maar dat men hopelijk geen commentaar kan hebben op onze wijze van leven. Daar gaat het om.
Nou, ja. Als je de Levieten, die hadden geen erfdeel in het land, en van hun werd verwacht dat ze zich geheel aan God wijden en dus ook geen tijd hadden om zich bij dat soort burgerlijke eigenlijk mee te houden, dacht ik.
Ja, sommigen zien het als een nadeel van de Levieten dat ze geen onroerende bezitting hadden, want dat is het dan, hè. Er werd geen land verdeeld onder de Levieten. Stam van Levi kreeg niks. Aan de andere kant moet dat natuurlijk als een voordeel beschouwd worden. Daardoor waren ze ook niet betrokken in het beheer van die goederen. En waren ze vrij om zich bezig te houden met de dienst aan de Heer. Zo is dat. Dat is ook inderdaad de gang van zaken. Ik geloof ook dat het van het grootste belang is. En ik zeg dat maar zeer in het algemeen, maar ik meen het voor de volle 100%. Ik geloof dat het van groot belang is dat kinderen God zo min mogelijk betrokken zijn in aardse aangelegenheden. Ja, goed. Nou, daar kun je dus vervolgens 7 dagen over discussiëren, over zo'n onderwerp. Maar het doet er toch niks aan af. Zo is het nou eenmaal. Want hoe meer wij betrokken zijn in aardse zaken, hoe meer dat ons leven zal in beslag nemen. Zo is dat nou eenmaal. Verder moet ik er meteen achteraan zeggen, maar dat heb ik vorige keer ook gezegd, de verantwoordelijkheid voor ons leven ligt bij onszelf. Dus mocht u nou denken dat ik nu door deze uitspraak kritiek heb op u, dat kan haast niet, want ik ken de meeste van u toch niet, behalve van gezicht hier in dit zaaltje. Dus dat kan haast niet. Maar mocht u nou denken dat ik kritiek heb op uw wijze van leven, dan hoeft u zich daar dus helemaal niets van aan te trekken. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Gelukkig. Stel voor dat het op de mijne was. Nou goed. Nee, gelukkig niet. Zo zit het nou eenmaal. Hè. Maar men zou zo vrij mogelijk moeten blijven van de wereld, opdat men vrij zou zijn om de Heer te dienen. Dat is de gang van zaken. De dienst aan de Heer zou ook altijd voor moeten gaan. En hoe meer bindingen men heeft, hoe moeilijker dat wordt. Zo is dat nou eenmaal. Hè. Maar dat moet ieder voor zichzelf natuurlijk bepalen. Het is het eigen leven waarvoor men ten volle verantwoordelijk is ten opzichte van de Heer. Maar goed, het Ik keer terug naar die hoofdgedachte die hier dan staat. Problematisch wordt het als we, als onze levens als zodanig al aan zoveel kritiek onderhevig zijn, want dan wordt het helemaal moeilijk om het woord Gods te prediken. Ja, met alle genoegen ga ik op zo'n onderwerp verder in, maar het heeft niet zo geweldig veel zin, natuurlijk, hè. Zal ik even wat zeggen? Natuurlijk weet ik dat er veel kritiek op mijn leven is. Maar het is er altijd geweest. Van kinds af aan. En of ik het erna gemaakt heb of niet, de Heer heeft me geroepen, de Heer gebruikt me. En ik kan er niks aan doen. En die kritiek die er is, komt meestal van mensen die ik nog nooit gezien heb, die ik nog nooit gehoord heb, die nog nooit een bijbelstudie hebben gevolgd of wat dan ook, maar die van alles weten te vertellen. Het meeste weet ik gelukkig niet, daarom raakt het me ook meestal niet. Maar zo zit het nou eenmaal. Dat wil zeggen, dat hindert de verspreiding van het woord ook niet, want die mensen luisteren toch niet. Want ik draag een strikje, ik heb een snor, die heb ik al, hoe lang heb ik die? Weet ik wel. Meer dan 30 jaar in elk geval. 35 jaar, dat is een oude snor hoor. Nou goed, dus dat is allemaal niet goed. Ik speel klarinet, dat is ook niet goed. Ik rijd motorfiets, dat is ook niet goed. Er was nog iets wat ik gedaan heb, dat was ook niet goed. Dat ben ik vergeten. Maar goed, dat maakt allemaal niet, dat helpt namelijk niet. Maar die kritiek is er wel, maar die is er op voorhand. Om niet te hoeven luisteren. Ik ken iemand die zegt zo, ja, als jongen van 12 deurde die al niet. Dan heb ik dat toch gehoord. Nou goed. En dat was ook zo. Deur trouwens nog niet, dat geef ik meteen toe. Maar, als mensen toch niet geïnteresseerd zijn in het woord, maakt dat ook niks uit natuurlijk. Maar het eerste is, en zo staat het ook daar in Titus, dat het woord onvervals zou zijn, en dat naar eer en geweten het woord Gods gesproken zou worden, enzovoorts. En dat degene die dat doet, daarnaast ook een voorbeeld zou zijn in goede werken. Er staat niet een voorbeeld in het leven in de wereld, of een voorbeeld van zo zou alle vlees moeten zijn, maar een voorbeeld in goede werken, dat is dan toch nog heel wat anders. Nou goed. Maar dat is wel het beginsel, natuurlijk. Begin met het woord, en dan zou het leven, zoals het geleefd wordt, inderdaad aan onderworpen moeten zijn. Het zou daarmee in overeenstemming moeten zijn. Je kunt de mensen wel zeggen dat ze moeten geloven in de Heer Jezus Christus en zich aan de Heer moeten overgeven. Maar als men zelf zijn leven niet aan de Heer overgeeft, dan is dat toch zwak natuurlijk. He? Zo gaat dat nou eenmaal. Ik denk trouwens dat het een van de grootste zwakten is tegenwoordig van de zogeheten evangelieprediking. Maar goed. Laat maar zitten. Het is verder ons onderwerp nou niet. Maar het is wel degelijk zo dat wij de wil van God zouden doen. En dat wij weldoende, dat wil zeggen de goede werken welke God voorbereid heeft doende. En ik ben weer terug in 1 Petrus 2 vers 15. Dat we dat doende de mond zouden stoppen aan de onwetendheid der dwaze mensen. Want dat is natuurlijk toch zo. In het Nederlands zeggen wij de beste stuurlui staan aan wal. Dat wil zeggen, de kritiek komt gewoonlijk van degene die helemaal niet weten waar het over gaat. En dan is het ook heel makkelijk om kritiek te hebben. En dan moet ik er meteen bij zeggen dat velen, zowel christenen als niet-christenen, velen denken dat christenen die mensen zijn die volgens vaste wetten moeten leven, weten we, met een zondagsheiliging en wat het allemaal maar heet, mag, ze mogen niet dit, ze mogen niet dat. En dat weet u toch, en dat denkt iedereen. Bijna iedereen. En aan de hand van dat soort veronderstelde normen wordt dikwijls het leven van een christen beoordeeld. Dan moet ik u zeggen, dat oordeel valt dan negatief uit, dikwijls. Maar ik moet u zeggen dat God zelf dan toch heel andere normen stelt. Die worden ook prompt genoemd hier in het volgende vers. Notabene. Het volgende vers. Namelijk, alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen als vrijen. Dat wil zeggen, als niet onder de wet. En ik wil nog wel sterker zeggen, de dwazen namelijk en de onwetenden zijn gewoonlijk degene die menen dat een gelovige onder de wet moet leven. En ik laat nou in het midden wie dat denkt. Of dat christenen zijn of niet. Valt dus bij beide uiteraard. Hè? Maar velen denken dat christenen onder de wet zouden moeten leven. U weet wel, God en gebod. Zo'n mooie term. God en gebod, er komt meteen een wet. Als je God noemt, dan komt de wet. Als je christen bent, meteen de 10 geboden. Enzovoorts. En niet alleen in Calvinistische kring, hoor. En ook niet in Rooms-Katholieke, maar ook in Evangelische kring. Net zo goed. Ik wil me niet verder op ingaan, want dan maak ik me nog kwaad ook. Ja, dat meen ik, want men verstaat dan kennelijk van het evangelie zo goed als niks. Want men mag dan geloven dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is. Dat is ook zo, maar een van de aspecten en gevolgen dus van zijn dood is dat daardoor wij verlost zijn van de wet. Dat is het nou juist, daar zijn we vrij van en we zijn vrij. Vrij van dat soort dingen. En hoewel anderen ons graag onder die wet willen plaatsen om ons onder controle te krijgen, zegt God, nee, ik heb je in de vrijheid gesteld. En vanuit die vrijheid waarin wij staan, zouden wij dienstknechten van God zijn. En waar wij niet in die vrijheid staan, kunnen wij geen dienstknechten van God zijn. Ik niet, maar u ook niet. Ik bedoel, ongeacht hoe dat dienstknecht van God zijn er dan wellicht zou moeten uitzien, het kan namelijk niet. Als men slaaf is, is men slaaf van de zonde en slaaf van de wet, en dan kan men niet God dienen. Dat is ook wat de schrift er rechtstreeks over zegt. Het zijn dingen die niet samen gaan. Men kan niet twee heren dienen. En wij zijn juist vrijgemaakt van de wet. En wij zijn juist vrijgemaakt van die traditionele vorm van religie. Want dat is wat wet in de praktijk gewoon is. Wij zijn daar juist van vrijgemaakt. Opdat wij nu eindelijk God zouden kunnen dienen. En wij als eerstelingen van het nieuwe verbond, de eersten die vrijgemaakt zijn en als vrijgemaakten nog leven zelfs in het vlees, wij zijn dat volk van priesters. Niet van het oude verbond, dat kan niet, want we zijn geen levieten, laat staan Aaronieten, maar van het nieuwe verbond en dus niet onder de wet. Stel je nou voor dat de priester van het nieuwe verbond zich plaatst onder de wetten van het oude, dan had hij meteen al priester te zijn. Dat is toch simpel? Dat kan toch niet anders? En andersom natuurlijk, maar goed. Maar waar het maar om gaat is dat het hier ook meteen staat, hè, als vrije. Dus regelijk, als vrije. En daarna staat er, en niet de vrijheid hebbende als deksel der boosheid. Dat wil zeggen, niet, wij staan niet in de vrijheid en we zijn niet vrij van de wet, opdat wij nu ons zouden kunnen overgeven aan een liederlijk leven, of hoe heet zoiets netjes, aan een losbandig vrijheid, los van de banden. Niet opdat wij ons zouden overgeven aan een losbandig leven, maar opdat we in die vrijheid dienstknechten, staat er slaven. Dat is het woord wat gebruikt wordt, dat doel is slaven. Dat wij dienstknechten van God zouden zijn. Want de Bijbelse gedachte, de Bijbelse waarheid is dat het een het ander niet verdraagt. Op het moment dat men slaaf van de wet is, is men geen dienstknecht van God. En op het moment dat we vrij zijn van de wet, kunnen wij in de praktijk, want daar heb ik het over, kunnen wij dienstknecht van God zijn. Al weten u en ik dat er natuurlijk ook zijn die er precies tussenin blijven steken. Die weten heel goed dat ze vrij zijn van de wet. Maar dienstknecht van God zijn, dat is nog heel wat anders. En daarom worden die waarheden ook makkelijk ontkend. Zoals ontkend wordt dat wij priesters zouden zijn als gelovigen, aan de ene kant. Aan de andere kant wordt zelfs ontkend dat God belang zou hebben bij ons lichaam, bij ons vlees, want zegt men, het vlees is dood. Dat heeft men het kruis goed begrepen, het vlees is dood, we zijn dood voor de wet, we leven niet onder de wet, het vlees is dood, en dat is waar. Maar heeft men de opstanding van Christus niet begrepen. En dat is nou net waar het evangelie om gaat. Niet over zijn dood, maar over zijn opstanding uit de dood. Het eerste moet er wel eerst zijn, zeg ik altijd, maar goed. Hè? Maar gaat over zijn opstanding. Want waar het om gaat is dat door het leven van Christus het nieuwe verbond in werking is getreden. En zoals hij leeft tot heerlijkheid des vaders, zouden wij in nieuwheid des levens wandelen, zegt Romeinen 6, vers 6 of zo, daar in de buurt. En Romeinen 12 vers 1 zegt: ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot levend, Goden welbehagelijk offer. Want de gedachte is dat de zonde, het lichaam der zonde, het lichaam voor zover het in de macht is van de zonde, voor God dood is en niet telt. Maar aan de andere kant, in ditzelfde lichaam woont Christus zelf. In hetzelfde lichaam woont de geest van God, de Heilige Geest, of hoe het maar genoemd mag worden, nieuwe natuur. In elk geval, daardoor is ons lichaam wel degelijk voor God levend. De zonde niet, maar ons lichaam als instrument, als stuk gereedschap, wel degelijk. En wij zouden bewust onze lichamen ter beschikking stellen aan God, opdat Hij zijn leven in ons zou leven. En in de praktijk betekent dat dus dat wij deze goede werken doen welke Hij voorbereid heeft. Dus de wat minder hoogdravende taal daarvoor. Maar dat is wat het is. Zie? Levend. En niet onder de wet, maar inderdaad onder de genade. Levend uit genade, waarbij ik er meteen aan moet toevoegen, dat dus zo'n dienstknecht van God niet zou moeten beantwoorden aan de normen van de wet. Dat is namelijk nergens voor nodig. En bovendien, het is het meten met een maat die helemaal niet toepasbaar is. Wij zouden juist niet onder de wet leven. Ik heb alle bezwaar tegen iemand die zegt het woord Gods te spreken, die in de praktijk onder de wet leeft. Daar geloof ik niks van. Als dan dat nog niet begrepen is, wat heeft men dan eigenlijk wel van het woord Gods begrepen? Denk ik dan. Maar dat zal wel aan mij liggen. Toch? Men zou vrij moeten zijn. Maar punt is, wij zijn dienstknechten van God, juist niet onder de wet, maar levend onder de genade. En daarbij moet ik tegelijkertijd ook zeggen, dat waar wij leven onder de heerschappij van de genade, is dat kennelijk zo, omdat wij die nodig hebben. Want anders betekent het niks. En ik bedoel dus gewoon te zeggen dat ook wij als kinderen Gods levend onder het nieuwe verbond en wellicht als dienstknechten van God inderdaad zondaren zijn en blijven en dus gewoon, want daar gaat het om, zondigen. Maar tegelijkertijd leven uit de genade, ons bewust zijn van onze tekortkomingen, maar tegelijkertijd leven uit de genade Gods en gehoor geven aan de oproep van God zelf om toch met vrijmoedigheid te naderen tot die troon van die hoge priester, om via die hoge priester God te dienen. En dus toch onze lichamen te stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Want het is levend en heilig, wel niet door de zonde die daarin werkt, dat is waar. Maar het is wel levend en heilig, omdat de Geest Gods erin woont. En dat kunnen wij op geen enkele wijze ongedaan maken. Kunnen we de Geest uitblussen, kunnen we ons eraan onttrekken, maar ik heb het er juist over dat we dat niet doen. Begrijp je wel? En dan gebruikt die geest ons, ongeacht wie wij zijn. En ik denk altijd, niet als excuus, ik heb het altijd gedacht. Ik denk altijd, als mensen van mij vaststellen dat ik een zondaar ben, is dat helemaal niet zo verkeerd. Want dan blijkt wat Gods genade dan toch nog vermag. Denk ik altijd dan. Ondanks alles, wat het ook wezen mag. Maar God doet toch zijn werk. Altijd door zondaar. Ik heb trouwens andere mensen gekend die zeiden, ik heb jaren onder de wet geleefd, in de kerk altijd meegedraaid, maar ik kan altijd vragen. En de belangrijkste vraag die ik had was altijd over David. Want die heeft wat uitgehaald in zijn leven. Maar niettemin heet een man naar Gods hart. En de volgende was Salomo. De grootste koning die Israël ooit gekend heeft. Enzovoort. 1000 vrouwen, maar dat even terzijde. Er wordt altijd weggeredeneerd, dat hoort bij die cultuur. Nou goed, laat me zitten. Ben ik blij dat ik niet in die cultuur leef, maar jaagt je op kosten. Maar vooruit. Maar afgoderij wel en dat soort dingen meer. Ja, ik bedoel nou maar. Nee, neem er even een paar algemeen gewaardeerde figuren uit de Bijbelse geschiedenis. Waarom waarderen wij ze zo? Er waren zondaren, niet van die kleintjes. Maar het hele punt is, wij leven uit de genade Gods. Dat mag ook iedereen weten. Er is ook niks genants aan. Integendeel, we hebben ook nooit wat anders geleerd trouwens. Toch? Wij als kinderen Gods zijn tot ontdekking gekomen dat we zondaren zijn. En dat er niks anders overblijft dan ons over te geven. Nee, beter nog, dan een beroep te doen op de genade Gods. die hij ons, of waarmee hij dan ook, overvloedig is geweest over ons en waaruit wij nog steeds dagelijks leven. Dat is ook het belangrijkste inhoud van de prediking van het evangelie, van het woord van God in het algemeen. Zo is dat nou eenmaal. Niettemin, wij zijn vrij. Want het doel is niet, het doel van het evangelie, het doel van het verzoeningswerk van de Heer Jezus is niet om van ons betere mensen te maken, beter voor de samenleving, de maatschappij enzovoorts. Is ook niet om ons geschikt te maken om nu de wet te onderhouden. Integendeel, het doel ervan is om ons vrij te maken van dat soort zaken, opdat wij nu God zouden dienen. En wij zouden God dienen simpelweg door trouw te blijven aan de waarheid. In ons denken, in ons spreken en in ons doen. Bij voorkeur dus in heel ons leven. Dat is waartoe wij geroepen zijn. En dus als vrije. En er staat eerst, wij zouden goede werken doen, maar er staat als vrije. Toch. Niet omdat het opgelegd is, niet omdat het moet. Mensen die zeggen, wij hoeven toch niks, dan zeg je, nee hoor, wij hoeven niks. Dat is ook inderdaad zo, wij hoeven niks. Maar neem niet weg dat we geroepen zijn, opdat wij priesters zouden zijn van het nieuwe verbond. Of, als voor degene die die term priesters, voor wie dat moeite oplevert, zeg ik, opdat we dienstknechten van God zouden zijn. Uit vrije wil. Het hoeft niet, maar het mag. En er komt nog wat bij. Het mag, en dat betekent dat er ineens een mogelijkheid is waardoor wij zelf aan onze levens een zinnige inhoud geven. En dat is waar al die ongelovige mensen naar zoeken en niet kunnen vinden. Dus op zich is dat al een zegen. En daar komt dan nog eens overheen dat we op diezelfde wijze ook nog eens loon zullen ontvangen in de toekomst. Dat we onze schat verzamelen in de hemel. Dat is nogal wat hoor. Maar het hoeft niet. Maar ik vind het zo'n onzinnige uitdrukking. We hoeven toch niks. Nee, we hoeven niks. Maar wie dat zegt, heeft kennelijk er nog niet zoveel van begrepen. Dus wij worden niet door werken zalig in de zin van dat wij door werken zouden worden wedergeboren. Integendeel, die kunnen daar niks aan toe of afdoen. Maar als wij een keer wedergeboren zijn, hebben wij de mogelijkheid om deze goede werken te doen wat God voorbereid heeft. Waardoor wij inderdaad God dienen. Waardoor wij ons levenzinnige inhoud geven en waardoor wij onze schat verwerven in de hemel. Want het is één ding om in de hemel te komen, het is een ander ding om met Christus verheerlijk te worden in de toekomst. Of nog anders, we zijn niet door werken kinderen Gods geworden. Maar nu we kinderen Gods zijn, kunnen we wel degelijk door dezezelfde goede werken zonen Gods worden. Waarmee ik niet zeg dat we nou hard aan het werk moeten, maar waarmee ik alleen nog maar wil zeggen, wat de apostelen ook steeds zeggen, dat we ons ter beschikking zouden stellen aan de Heer. Dat is alles. En hij zal zijn werk in ons en door ons doen. Of, met de woorden van Filippenzen meen ik, hij zal het goede werk, daar hadden we het toch over, hij zal het goede werk wat hij in ons begonnen is, ook voleinden tot op de dag van Christus. En dat is, daar zijn we toe geroepen. En dat is uit vrije wil. Goed, vrijen dus. Maar niet de vrijheid hebbende als deksel, hè? Der boosheid, als excuus voor een losbandig leven, zeg ik dan maar. Maar als dienstknechten van God. De vrijheid hebbende als dienstknechten van God. Daar gaat het om. En daarna lijkt het me toch zinnig om even die uitspraak van de apostel Paulus naast te leggen uit Galaten 5. Hè? Vers 13. En dan gaat het precies over dit thema. Het thema namelijk van dat de gelovige niet leeft onder de wet. En niet gebonden is, maar integendeel zou staan in de vrijheid. Ik moet eigenlijk vers 1 dan maar even lezen van Galaten 5. Waar staat, sta dan in de vrijheid. En niet de vrijheid die u zelf gekozen hebt, of die u zelf hebt nagestreefd of hebt bewerkstelligd, maar staat in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Een afwijzen van die vrijheid is dus tot op zekere hoogte een afwijzen van Christus. Want hij heeft die vrijheid voor ons tot stand gebracht. We hebben dus eigenlijk geen keus. Nou ja, we hebben die keus wel, maar ieder die er redelijk over nadenkt, die weet dat er geen keus is. Je moet wel. Ook al vinden we het nog zo lekker om onder de wet te leven. Sommigen vinden dat lekker hoor. Ik zou je gedacht zijn trouwens, wat sommige mensen lekker vinden. Maar er is ook een woord voor, maar dat zal ik u onthouden vanavond. Nee, ik meen het heel serieus hoor, maar ik ga er maar liever niet op in. Maar sommige mensen vinden dat lekker om onder de wet te leven. Maar dat kan ook wel zo wezen, maar God heeft ons geplaatst in de vrijheid. Christus heeft ons vrijgemaakt. En of we het nou leuk vinden of niet, wij zouden in de vrijheid gaan staan. En hoewel wij dan misschien toch bang zijn voor die vrijheid, want dat is het probleem eigenlijk. Volgens een avondje psychologie geloof ik, maar vooruit. Maar hoewel mensen dikwijls bang zijn voor de vrijheid, is daar geen enkele reden toe. Want hoe dan ook, wij zijn des Heren. En hij zou onze levens inhoud geven en ook leiden. Dat is het. Hij zou voor ons zorgen enzovoorts. En verder, ja, daar kan ik ook niks aan veranderen. Wij zouden nou eenmaal de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven dragen. En dat gaat niet onder de wet. Daarvoor moet men eerst vrij zijn. Dan is men zelf verantwoordelijk. En we zouden voor die verantwoordelijkheid niet terugschrikken. Want als we niet verantwoordelijk zijn zelf, dan kunnen we ook geen loon ontvangen van de Heer in de toekomst. Uiteraard. En dus, we maken onze keuze, we geven ons over aan de Heer, we staan in de vrijheid en we verwachten dat Hij vervolgens onze levens inderdaad inhoud zal geven en onze lichamen zal gebruiken tot zijn eer en in zijn dienst. En als we dat verwachten, dan betekent dat in elk geval dat we ook moeten verwachten dat dat heel ons leven zal doordrenken. Dat wil zeggen, dat grijpt heel ons leven. Dat neemt al onze tijd. Dat neemt al ons geld. Dat mag je eigenlijk niet zeggen tegenwoordig. Maar dat is wel zo. Dat kost een heleboel geld. En, maar het kost je leven gewoon. Is zo. Nou goed. Sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En word niet wederom met het juk der slavernij bevangen enzovoorts. Nou ja, u weet, die hele brief gaat daarover. Maar dan staat er vervolgens in vers 12 nog even. Van hoofdstuk 5 van Galaten. Och, of zij ook afgesneden wierden die u onrustig maken. De apostel Paulus wenst dat al diegenen die de wet leren, dat die op een of andere wijze van het toneel verdwijnen. En misschien bedoelt u wel gewoon, gingen ze maar dood. Hè? Ja, ik kan wel zeggen, gingen ze maar naar de hemel of zo. Maar dat bedoelt hij natuurlijk niet, want het gaat er niet om dat ze bevorderd zouden worden. Het gaat erom dat ze hier hun kwade werk niet zouden doen. Werden zij maar afgesneden. Op wat voor wijze dan ook. Emigreerden ze maar, of weet je veel. Hè? Ik weet niet hoe, maar dat is waar het om gaat. En dat zegt hij niet van willekeurig wat voor dwaalleren dan ook. Maar hij heeft het gewoon over de wet waaronder ver en veruit het grootste deel van de christenheid leeft. Wordt als christelijke leer beschouwd, notabene. En Paulus zegt, werden zij maar afgesneden die uw rust wegnemen. Want dat is wat het betekent, hè. Die u onrustig maken. Wij zouden immers, waar wij vermoeid en belast zijn van de wet en door de wet, zouden wij komen tot de Heer Jezus en Hij zou ons rust geven. En daarna komen er anderen die maken ons weer onrustig. Nou, zegt Paulus, werden ze maar afgesneden.
Dat is toch typerend dat hij juist in de Galaten eigenlijk niet spreekt met iets aan over heiligen, want deze mensen zijn besmeurd eigenlijk, hè, ja. Hier met die wet.
Ja, in de praktijk heeft het een volstrekt verontreinigende werking en dat is nog echt een understatement. Dat is nog heel netjes gezegd. Maar ik ben van mening, op grond van de schrift bedoel ik, maar de praktijk wil dat nog wel bevestigen. Ik ben van mening dat als men inderdaad de wet serieus neemt en zich daar serieus onder stelt, komt men in de praktijk rechtstreeks onder de macht van Satan. En dat is wat de schrift ervan zegt. En dat is wat in de praktijk ook blijkt. Dat zijn heel harde woorden, maar dat is zo. Nou goed. En dus deze harde woorden werden zij afgesneden die u onrustig maken. Hij had het trouwens al gezegd, want hij zegt... in hoofdstuk 1 geloof ik al... Wie een andere evangelie brengt, die zij vervloekt. Ik zoek het maar niet op, maar het is hoofdstuk 1. Bijna in de aanhef van zijn brief. Die zij vervloekt. Want de wet is geen evangelie. En het zou niet gepredikt moeten worden. Want, vers 13 van Galaten 5, want daar ging het me om. Want gij zijt tot vrijheid geroepen. En dan staat er meteen achteraan. Broeders, alleen gebruik de vrijheid niet tot deksel der boosheid, zegt Petrus dan. En Paulus zegt, als oorzaak, en betekent net zo goed excuus, voor het vlees, en in het bijzonder van het zondige vlees uiteraard, gebruik de vrijheid niet tot oorzaak voor het vlees, maar gebruik de vrijheid om elkander door de liefde te dienen. Maar dient elkander door de liefde, staat er letterlijk. En dat is precies waar het om gaat, want het elkander dienen door de liefde, dat is inderdaad het doen van die goede werken. Elkander, let op, elkander dienen. Ik zei niet elkander cadeautjes geven of af en toe iets voor een ander doen. Elkander dienen wil zeggen aan een ander onderwerpen, aan een ander dienstbaar maken. Dat wil zeggen niet voor een ander doen. De bedoeling is dat ik niet voor een ander doe wat ik denk dat zou moeten. Maar dat ik voor een ander zal doen wat die ander denkt dat zal moeten. Vooropgesteld dat ik denk dat het in overeenstemming is met Bijbelse beginselen natuurlijk. Maar dienen wil zeggen onderwerpen. Dat heb je toch, hè? Er zijn mensen die denken dat ze de Heer kunnen dienen op hun eigen zinnige manier. Dat heet eigendunkelijke godsdienst. Nou, daar is de Heer niet van gediend, dat is geen dienen. En ook wij kunnen elkaar niet dienen op onze eigen wijze. Dat is namelijk niet zo. Het zou moeten zijn op Bijbelse wijze. En dan blijkt het een hondenbaan te zijn in de praktijk. Dat is nou eenmaal zo. Dat is gewoonlijk geen werk waar wij eer mee in kunnen leggen. Of waarvoor wij grote dank zullen ontvangen hier of iets dergelijks. Dat is helemaal niet waar het over gaat. En daarvoor zouden we de vrijheid gebruiken. We zijn ontrokken aan deze wereldse beginselen van, laten we maar zeggen, van streberij, weet zoiets, van carrière maken, van het hoogste willen bereiken, het beste willen worden en al dat. Dat is heel de wereld. En dat zijn wetmatigheden waardoor de wereld beheerst wordt. Meer, groter, heerlijker, wat er maar wezen mag. Maar daar gaat het nou juist niet om. Wij zouden precies andersom handelen, wij zouden leren dienen. En daar waar wij geleerd hebben te dienen, zullen wij door de Heer geplaatst worden in de positie van heersen. Of misschien moet ik zeggen heerlijkheid, want heersen, dat klinkt ook al zo hard. Maar dat is het wel overigens. Hij zou ons verhogen. En onze vrijheid van de wet is erop dat we inderdaad zouden staan in deze vrijheid om elkander te dienen. En laat ik maar gewoon zeggen, een van de eerste dingen waarin wij elkander dienen, is elkander vergeven. Niet dat het hier nou meteen staat in 1 Petrus of in Galaten, maar dat wordt uitgebreid geleerd. Elkander vergeven. Dat is heel eenvoudig. Als ik boven u sta, hè, en u doet iets wat mij niet aanstaat, of waar ik me aan stoot, dan heb ik kritiek. Dan vergeef ik het u niet. Maar als ik u uitnemender acht dan mij en u doet iets waarvan ik denk dat het verkeerd is, dan hou ik mijn mond. Want wie ben ik om kritiek te leveren op iemand die ik hoger acht dan mezelf? Hebben jullie nog? En dat mond houden, dat is nou precies wat de Bijbel verstaat onder vergeven. Dat is wat vergeven is. Want vergeven in de Bijbel wil gewoon zeggen laten. Er niet op reageren. Voorbij laten gaan. Negeren, dat is eigenlijk wat het is. Negeren. Dat is vergeven. En het andere term daarvoor is genade bewijzen. Nou, dat zouden we doen. Begenadigen. Wordt soms ook vertaald met vergeven. De woorden lopen soms wel door elkaar, maar zouden in wezen precies hetzelfde in. En waar we elkander dienen, zouden we zo tegenover elkaar staan. Waar wij eventueel kritiek op elkaar zouden hebben, zou het moeten zijn, zou het alleen kunnen zijn maar, met betrekking tot onze kennis van de Heer. Of we wel trouw zijn aan zijn woord. Ik weet niet of u dat meteen herkent, maar de kritiek die de Heer Jezus had op zijn tijdgenoten, dat was nogal wat overigens hoor. Ging nooit over hun zonden. Ging nooit over wat ze in zijn ogen dan wellicht verkeerd deden. Integendeel, hij wilde er zelfs geen woord aan vuil maken. Maar als hij begon te schelden, en dat deed hij heus, dan was het enkel en alleen omdat men dat woord van God verkrachtte. Of negeerde. Ontweek. En de eigen wetten stelde, eigen regels stelde in plaats van het woord van God. En dan net deed alsof men zo vroom was, zal ik maar zeggen. Dat is waar het over gaat. Als men de leugen stelde in de plaats van de waarheid, dan werd hij woest. En onder alle andere omstandigheden bleef je laconiek, het was je nergens wat van aan. Ook niet van de laster, overigens, die zich heus bewust was. Toch? Nou ja, als u dat niet kunt beamen, zo, dan kan ik er ook niks aan doen. Ik kan moeilijk de evangelie met u doornemen. Maar zo steekt het in elkaar. Goed.
Nou. Verdragende elkander en vergevende.
En vergevende elkander. Let op, verdragende elkander en vergevende. We vergeven niet pas nadat de zaak gesust is of nadat we tot een overeenstemming zijn gekomen. Dat is gewoon een kwestie van zaken doen en onderhandelen heeft. Met vergeven niks van doen. En met dienen ook niet. Maar we zouden juist elkander verdragen. Ja, dat schiet me van alles door gedachten, maar ik kan er maar beter niet op ingaan. Het is niet zo leuk, eigenlijk. Hè? Maar het is toch gewoon wat de schrift zegt. Verdragen. Lasten dragen. Dat is nou helemaal zo. Dus de algemene gang van zaken. En dat is ook waar Petrus het hier over heeft. Een paar versen verder. Maar daar hebben we het straks wel over. Dus ik ga maar gewoon door. Er stond dus in 1 Petrus 2 vers 16. Als vrijen. En niet de vrijheid hebben als deksel der boosheid. Maar als dienstknechten van God. Vrijgemaakt om dienstknechten van God te zijn. Ik meen trouwens dat we het ook tegenkomen in 1 Korinthe 7. Ik me goed herinneren. Vrij zijn om God te dienen. Goed. Waarna dus in het kort staat, zo in het algemeen, nog als commentaar op, zijt aan alle menselijke ordening onderdanig, staat er in vers 17, eert ieder, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. En in het algemeen staat er dus dat wij respect zouden hebben voor iedereen. Het betekent ook dat we iedereen als volwaardig mens, eventueel als volwaardig broeder of zuster, zouden erkennen enzovoorts. Daar willen we zelf ook zo graag voor vol aangezien worden. Dat kan alleen als je begint met anderen voor vol aan te zien. Dat is wat we zouden moeten doen, in elk geval. En als het er helemaal over gaat, dat is het enige beginsel waarop een samenleving, zelfs zo'n kleine als van een gezin, kan draaien. Wederzijds respect, elkaar aanvaarden zoals we zijn enzovoorts. Dat is niet altijd makkelijk, dat brengt een heleboel consequenties met zich mee, maar dat is ook de betekenis van verdragen en vergeven. Nou goed, en dus eert en ieder, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning enzovoorts. Maar was het toch dat de Paulus, die stond ook voor een rechter of zo, die deed ook een, die schold iemand uit voor witte wand, geloof ik, was het niet zo? Ik had er nog nooit van gehoord voor zo'n scheldwoord. Maar gij witte wand of zo zijn geloof ik.
Witte wand,
gij
spreekt tegen de hoge priester.
Zoiets, hè? Ja. Kijk, die bedoel ik. Toen werd hij terecht gewezen, Paulus, van hou je een beetje in tegen de hoge priester. Toen excuseerde hij zich en zei, sorry, maar ik wist niet dat het de hoge priester was. Hè? Was ook al niet meer als zodanig herkenbaar, denk ik. Zou in spijkerbroek gekomen zijn. Ja. Nee, goed, dat doet er nou niet toe. Hè? Maar, wel, hij zegt dus wel, als ik dat geweten had, had ik dat niet gezegd. Want dat is iemand die je moet respecteren. Hoewel Paulus ongetwijfeld in zijn hart en in zijn gedachten niet het minste respect had voor de man, hoor. Dat lijkt me wel duidelijk. Dat was een grote tegenstander. Maar niettemin, de functie als zodanig, de mens als zodanig, de functie als zodanig werd gerespecteerd. En daar gaat het om. En dus, eert en ieder, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Zo zie ik dat. In ons geval de koningin dan. Maar vooruit. Maar zo zou het moeten zijn. En daarna krijgen we dezelfde gedachtegang, maar op een veel lager niveau. Want nou staat er, gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig de heren, niet alleen de goede en bescheidenen, maar ook de harden. Dat zijn dezelfde woorden die we ook van de apostel Paulus tegenkomen, bijvoorbeeld in Efeze 6. Men zou de heren naar het vlees, als men die heeft, heren naar het vlees, hier in deze samenleving, die zou men inderdaad onderdanig zijn. Let op dat er niet altijd staat gehoorzaam zijn. Het is niet een kwestie van één doet dit en dan moet je dat doen. Dat wil zeggen, als je personeel bent, moet je altijd ja zeggen. Dat staat er niet. Er staat onderdanigheid. Het gaat om een bepaalde houding, dat men zich bewust is van de positie die men inneemt. Dat wil niet zeggen dat men niet eens zou tegenspreken, maar het wil zeggen dat men dat, als men het al doet, toch doet vanuit de positie die men heeft. Dat is maar waar het om gaat, onderdanigheid. Rangen en standen heeft dat mee te maken. Dat kennen wij niet meer, denk ik, zo langzamerhand in onze samenleving. Hè. Ja, vroeger was een minister was altijd zijn excellentie, weet je wel. En nou is het Jan en Piet en Ruud. Ruud, zegt hij. Ja, nou ja. En natuurlijk zijn ook wel mensen, ze hebben een voorname, waarom zou je er moeilijk over doen? Maar u en ik weten dat het respect voor die mensen natuurlijk ook verdwenen is, met dezelfde gang. Want zo gaat dat natuurlijk, hè. Maar goed, wij zouden ons toch dit soort zaken bewust zijn. Dit soort rangen en standen bestaan wel degelijk. Ze vormen nog steeds een deel van onze samenleving. En men zou zich daarin schikken. En dus eventueel onderdanig zijn. En niet alleen aan de goede heren, maar de bescheidenen dus, de terughoudenden betekent dat. Maar men zou ook onderdanig zijn aan de harde meesters, de harde heren. Want zegt de apostel, en daar komt een pracht van argumentatie, en daar gaat het eigenlijk om. Hè? Dat is ook voor ons eigenlijk het belangrijkste. Er staat, want dat is genade, u weet wel. Niet wet, maar genade. Niet wet, maar vrijheid. Dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Begrijp u? Genade ontvangen wil niet alleen zeggen dat de zonden vergeven worden. Sommige mensen zeggen, je moet leven uit genade, dat betekent dat je vergeving van zonde aanvaardt. En dat is natuurlijk waar, maar daar houdt het niet op. Genade houdt ook in om te mogen lijden voor de zaak van de Heer. En dat is letterlijk Filippenzen, meen ik. Filippenzen 1, het laatste vers, denk ik, hè? Zo'n beetje. Ik vind een prachtige uitspraak. In de categorie van acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verzoekingen valt. Dat vind ik er ook zo een. Een pracht van uitspraak. Maar dit is die van Filippenzen 1. Want u is uit genade gegeven. Dat is twee keer hetzelfde eigenlijk al, hè? U is uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven. Nou, dat is precies wat ik zeg. Maar ook voor hem te lijden. En daarmee dezelfde strijd hebbende hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mijn hoort. Want het is genade om voor God te mogen lijden of om voor God te mogen strijden. Dat is het idee. Of met de woorden van Petrus, want ik ga me gauw terug. De gedachte is dat het genade is om zwarigheid te verdragen. Nee, sommigen zijn wat naïef die denken dat God er is om onze zwarigheid weg te nemen. En dat is dan die genade. Dat hij onze zwarigheid, onze lasten wegneemt. En ik zal het niet bestrijden, maar hier staat, want dat kan ik ook niet bestrijden, het is ook bijbels. Maar hier staat voor de gelegenheid zelfs het tegenovergestelde. Wij hebben genade ontvangen om dit soort lasten te mogen dragen.
Eigenlijk zullen we daar Hebreeën
5,
vers
8
bij
moeten
lezen.
Nou, vooruit. Hebreeën 5, vers 8. Oh, dat gedeelte, ja. Ja. Kijk, dat is de basis van het hele verhaal. Maar ja, het is natuurlijk toch wat Petrus in 1 Petrus 2 ook zegt, hè. Vanaf vers 23. Die als hij schold niet wederschold en dat soort dingen. Maar het overgaf aan die rechtvaardig oordeelt. Maar hier In 1 Petrus, in Hebreeën 5 vinden we echt enige uitspraken over, nou ja, eigenlijk diepste wezen van het leven van de Heer Jezus. Ik weet niet hoe ik moet zeggen, de wezenlijke kern daarvan, waar het nou echt allemaal over gaat. En het is verbazend onbekend. Hier niet, want we hebben het hier besproken natuurlijk, al is het dan weer een paar jaar geleden. Maar het is verbazend onbekend. Ik heb vroeger nog wel ooit opgedaan, van wie ik dat gehoord heb, weet ik niet. Maar ik heb ooit nog wel eens opgedaan zo van, de Heer Jezus heeft de wet vervuld. En de gedachte was dan, hij heeft zich keurig gehouden aan de wet. En langs die weg heeft hij toen, verlossing tot stand gebracht. Hè? Want wij konden de wet niet houden, maar hij gelukkig wel. En daardoor zijn wij verlost geworden. Hoe ik daar aan kom, weet ik niet, maar dat heb ik toch vele malen gehoord. Jij ook?
Ja.
Ik zal het niet thuis gehoord hebben, dat niet, maar van wie dan wel, is mij gelukkig ontgaan. Maar het is niet zo, want de verlossing die de Heer Jezus tot stand gebracht heeft, is niet tot stand gekomen doordat hij zich zo keurig gehouden had aan de wet. Dat was trouwens ook niet eens zo, omdat hij zich keurig gehouden heeft aan de wet. Als dat zo was, had hij niet overhoop gelegen met de schriftgeleerden, fariseeën en hoe ze maar heten mogen. Dat was namelijk ook niet zo. Het is tot stand gekomen door geloof. Door onderwerping namelijk. Door dienstbaarheid, door trouw, door toewijding. Daar heb je een stelletje synoniemen en ik bedoel steeds precies hetzelfde hoor. Maar in hetzelfde begrip. Geloof, dienstbaarheid, trouw. Er staat namelijk over de Heer Jezus, in vers 7 van Hebreeën 5, die in de dagen zijn vlees, dat wil zeggen de dagen toen hij in het vlees was, vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood, die in de dagen zijn vlees, gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En als ik, dat is een moeilijke zin, als je die voor het eerst leest, dan weet je helemaal niet waar het over gaat. Hè? Maar als je de tussenzinnen weglaat, dan staat er, die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft. Er is niks moeilijks aan. Gehoorzaamheid is namelijk hetzelfde als geloof. En dus onderwerping aan het woord, aan wat gesproken is namelijk. Vandaar gehoorzaamheid. Sommigen denken dat gehoorzaamheid betekent dat je de wet volbrengt. Dat je de opdrachten uitvoert. Maar dat is niet zo. Gehoorzaamheid kan ertoe leiden. Natuurlijk kan het daartoe leiden. Maar gehoorzaamheid betekent gehoor geven aan het woord wat gesproken is. En lang niet alle woord wat gesproken is, gaf een opdracht. Het is gewoon geloof. En van de Heer Jezus staat dat hij geloof geleerd heeft. Dat wil zeggen, hij heeft leren leven uit geloof. In onderwerping aan het woord Gods. En wat dat voor consequenties had, staat erbij. Hij heeft namelijk gebeden en smekingen geofferd. Staat in de tussenzinnen. Gebeden en smekingen geofferd. Met sterke roeping en tranen. Kunnen ze voorstellen wat dat is? Dat is huilen en schreeuwen tot God in de hemel. Niet vanwege ongeloof, maar juist vanwege geloof. Juist omdat men zich wil onderwerpen aan het woord Gods. En uiteraard omdat er zoveel is wat dat in de weg staat. Omdat het zoveel moeite kost om dat te doen en vol te houden, dwars tegen de stroom in, zal ik maar zeggen, en ondanks alle omstandigheden. En die omstandigheden van de Heer Jezus, die zouden leiden tot zijn dood. Ik weet niet hoe lang van tevoren hij dat geweten heeft. Of zeg ik nou weer wat vreemds? Ik zeg gewoon, ik weet niet vanaf welke leeftijd de Heer Jezus wist dat hij de marteldood zou moeten sterven. Maar als je dat één keer weet, dan denk ik niet dat het leven er nog zo plezierig uitziet daarna. Want zo'n doodsterven is één ding, het lang van tevoren weten, dat lijkt me... Nou, minstens zo erg, laat ik het voorzichtig zeggen dan. Maar het lijkt me een verschrikking, want dan is het al afgelopen eigenlijk. Hè? En dan zo verder te moeten leven. Maar dat is wat van hem gezegd wordt. Dat hij geloof heeft in onderwerping aan het woord Gods met alle consequenties van dien. En dat hier gesproken wordt over zijn lijden, niet alleen aan het kruis, maar zijn lijden zijn leven lang. Want dat is het lijden van de Heer Jezus, hoor. Dat dringt ook meestal niet door. Gebiologeerd als we zijn door de kruisiging zelf. Hè? Maar hij heeft geleden zijn leven lang. Met als climax daarvan inderdaad zijn kruisdood. Maar op die wijze heeft hij geleerd zich te onderwerpen aan het woord Gods. Heeft hem moeten leren zich afhankelijk stellen van het plan Gods enzovoorts. En hem moeten leren vertrouwen op zijn verlossing uit de dood daarna. Vervolgens, want dat staat er ook, hè. Hij bad tot degene die hem uit de dood kon verlassen. Hij wist dus dat hij zou moeten sterven als hij deze weg zou gaan. Maar het resultaat staat er ook bij. Dat is het aardige van dit soort uitspraken. Het resultaat wordt meteen vermeld. Dat stond er namelijk voor en staat er ook ogenblikkelijk achter. Maar er staat voor dat hij gesteld is tot priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat hij dus van God heerlijkheid heeft ontvangen enzovoorts. En daarna staat er in vers 9, en geheiligd zijnde, of volmaakt zijnde staat er eigenlijk, is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Zodat hier inderdaad vermeld staat waar de oorzaak van onze zaligheid ligt. En dat ligt niet in het feit dat de Heer Jezus geleefd heeft onder de wet, en zich heeft onderworpen aan de wet, maar ligt in het feit dat hij zich heeft onderworpen aan het woord God. Ligt namelijk vast in zijn geloof, zijn leven uit geloof, met als consequentie ook zijn sterven en lijden en sterven vanwege datzelfde geloof. Geloof dus. Want hoe dan ook, de schrift leert dat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof van Jezus Christus. En dat de evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Hè? Maar dat wij gerechtvaardigd worden uit geloof. Of dat de evangelie werkt uit geloof tot geloof. Romeinen 6. Nee, Romeinen 1 bedoel ik. Want het geloof van de Heer Jezus Christus is de oorsprong van zijn zaligheid. Van zijn opstanding uit de dood. En dus van zijn eeuwig leven. Van zijn koningschap en priesterschap. En waar wij deel hebben gekregen aan zijn eeuwig leven en zijn opstanding, aan zijn koningschap en priesterschap, ligt de oorzaak van onze zaligheid dus in zijn geloof. En worden wij uit zijn geloof gerechtvaardigd. Ja, het is voor sommigen wat moeilijk, maar het is zo. Is het dan niet uit ons geloof? Dan zeg ik ja ook. Ja, natuurlijk, ligt in diezelfde lijn, maar het begint bij het geloof van Jezus Christus. En dat geloof betekent niks. Dat is wat de Nieuwtestamentische brieven ervan zeggen. Dat geloof, vertrouwen op God is dat namelijk. Dat betekent niks als de omstandigheden er niet zijn waarin dat vertrouwen ook inderdaad nodig is. Dat begrijp je toch, hè? Ik zeg altijd, als het ons in het leven allemaal voor de wind gaat, als al wat wij doen wel gelukt, weet je wel, waarom zou je vertrouwen op God? Waarom zou je vertrouwen op de Heer Jezus? Ja, om in de hemel te komen, zeg je, om behouden te worden. Ja, dat is zo, maar daar heb ik het nou niet over. Ik heb het over het praktisch leven uit geloof nu. En waarom zouden we vertrouwen op de Heer als alles voor de wind gaat? Nog eens wat. Waarom zouden we vertrouwen op de Heer als we helemaal geen problemen hebben met zonden of zoiets? Waarom zouden wij vertrouwen op de Heer als we zelfs helemaal niet meer zondigen? Ik ken mensen die zeggen, ik geloof, ik zondig niet meer. Ken ik. Zeg, gefeliciteerd, heb je ook geen genade meer nodig. Kun je ook niet leven uit genade. Niet naderen tot de troon der genade, want dat heb je allemaal niet meer nodig. Je zondigt niet meer. Wat een dwaasheid. Toch. Het gaat er juist om dat wij gehoorzaamheid, geloof zouden leren. Leven uit geloof. Niet geloof in onszelf, niet vertrouwen op ons eigen kunnen of iets dergelijks. Maar juist vertrouwen op wat de Heer ons geeft. Ondanks de omstandigheden. Dat is waar het om gaat. En hoe dan ook, hoe dat ook, ik aarzel altijd om het te zeggen. Want je zult van mij niet horen dat ik het een prettige boodschap vind. Maar niettemin is het zo dat de grootste zegen die een gelovige, een kind van God, kan ontvangen, is dat hij de Heer, dat hij navolger mag zijn van de Heer, zijn voetstappen mag en kan navolgen, ook inderdaad in zijn lijden en in zijn strijd. En dat is Filippenzen dus weer. Ons is uit genade gegeven voor hem te lijden. Niet dat we dat zouden zoeken of zo, maar niettemin, dat is wel wat de schrift zegt. Want hoe meer wij hem navolgen op dezezelfde wijze, hoe meer, hoe beter wij hem zullen leren kennen, hoe beter wij hem ook zullen dus begrijpen. Dat heb je toch? Omdat we eenmaal door zo'nzelfde soort weg gaan, dezelfde omstandigheden verkeren en dat soort zaken meer. En hoe meer wij dan dus ook zullen delen in zijn heerlijkheid in de toekomst. Dat is het logische vervolg op het verhaal. En hoewel dat geen prettige gedachte is, moet ik toch zeggen dat dat volstrekt Bijbelse waarheid is. Ja. En dat is de enige echte troost die wij hebben in leven en sterven, denk ik wel eens. Toch? Dat wat ons ook wedervaart, we zijn kinderen Gods, de Heer zal voor ons zorgen. En waar we ons aan hem overlaten, zullen we wellicht delen in zijn lijden nu en in zijn vernedering dus. Maar we zullen met hem verhoogd worden dan in de toekomst. Goed, daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. En zo zijn we weer terug in 1 Petrus 2... bij vers 19. De aardigheid is natuurlijk dat de apostel hier enige aanwijzingen geeft met betrekking tot het praktische leven. Maar na elke aanwijzing volgt een tamelijk diepgaande geestelijke uiteenzetting. Dat was zojuist zo, naar aanleiding van zij dan alle menselijke ordening onderdanig, want er volgde meteen: want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan onwetendheid de dwaze mensen, en als vrije en niet de vrijheid hebben als deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Daar kwam er eens tussendoor. En dat is eigenlijk in de praktijk veel belangrijker om dit soort dingen te verstaan. En hier in vers 18 hebben we dan: gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig de Heeren. Naar het vlees uiteraard. Maar dan volgt meteen toch een zeer diepgaande verhandeling over de zin van het lijden. Ik gebruik maar de clichématige uitdrukking, maar niettemin, het wordt hier aangekoppeld. Want staat het: dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid, een last dus, zwarigheid verdraagt. Leidende ten onrechte, dat is wat het is, ten onrechte lijden. Het is dus genade om ten onrechte te mogen lijden. Kan niet mis, het kan natuurlijk geen genade zijn om terecht te mogen lijden. Want dan mag het niet, dan moet het. Dat is geen genade, integendeel. Maar dat is precies wat de apostel Petrus er hier ook van zegt in vers 20. Want zegt hij: want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Kijk, voor zover lijden voorkomt uit onze eigen zonden, ja, er is geen eer mee te behalen en het is ook niet als genade te beschouwen, uiteraard. Maar andersom, indien gij verdraagt als gij wel doet en als gevolg daarvan lijdt, dat is genade. Nou ja, bij God, dat wil zeggen, naar Gods normen is dat genade. En de apostel legt het ook ogenblikkelijk uit, want zegt hij: hiertoe zijt gij geroepen. Nou, die uitdrukking, hiertoe zijt gij geroepen, als die ergens anders zou staan, dan zou ik ogenblikkelijk vragen, doe ik namelijk altijd, waartoe zijn wij geroepen? En is het antwoord ook altijd hetzelfde dus, hè? Wij zijn geroepen om tot zonen te worden aangesteld. Ik ontleen het altijd aan Romeinen 8, Maar daarna wordt het op meerdere plaatsen herhaald. Het laatste deel van Romeinen 8. We zijn geroepen, we zijn kinderen Gods. En we zijn geroepen om tot zonen te worden gesteld. Dat is onze hemelse roeping die wij deelachtig zijn geworden. Hebreeën 3 dus. Waar staat dat? Filippenzen maakt er ook melding van trouwens. De roeping Gods die van boven is. Geroepen tot zonen. We zijn geroepen om tot zonen te worden aangesteld. We zijn geroepen dus om volwassen te worden. Maar het punt is dat hier de apostel zegt: gij zijt geroepen om om te lijden. En het punt is dat dat heel goed combineert. Want hetzelfde Romeinen 8, wat ons leert dat wij geroepen zijn tot aanstelling tot zonen, dat zegt: ik ben ervan verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Want daar wordt weliswaar geleerd in Romeinen 8 dat wij zonen Gods zouden zijn, of zullen zijn wellicht, in de toekomst. Let op, niet nu, dat staat ook nergens hoor. Wij zouden tot zonen gesteld worden, dat is hoe zonen tot stand komen, al klinkt het wat vreemd. Zonen worden namelijk aangewezen, aangesteld. Ze zijn eerst kinderen en ze worden officieel tot zoon gesteld en dus tot erfgenaam of wat het maar wezen mag. Maar dat gebeurt pas in de toekomst, zegt de apostel, daar. Want wij verwachten, vervolgens staat daar ook precies zo, wij verwachten de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onze lichaams. Dat wil zeggen, ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Hoewel ik net zo goed had kunnen zeggen ter gelegenheid van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want dat is gewoon hetzelfde. In de praktijk althans. Dat komt in de toekomst. Maar datzelfde gedeelte zegt: wij verwachten de aanstelling tot zonen. Maar daarvoor staat: ik ben ervan verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. En nog één vers eerder staat: indien wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Met andere woorden, de heerlijkheid, of het zoonschap, want dat is wat het is. Maar die heerlijkheid die wij zullen ontvangen in de toekomst is omgekeerd evenredig met het lijden in deze tegenwoordige tijd. Dit lijden in de zaak van Christus, uit Filippenzen. Dit lijden ten onrechte dus. Dit lijden op grond van geloof. Vandaar dat Paulus zegt: wij zijn geroepen om tot zonen te worden aangesteld. En vandaar dat Petrus hier kan zeggen: wij zijn geroepen om te lijden. Want zonder dat laatste, dat eerste ook niet. Het hangt rechtstreeks met elkaar samen. En lijden, wel lijden, dat wil niet noodzakelijk zeggen lichamelijk lijden. Sommigen denken bij lijden alleen maar aan puur lichamelijk lijden. Maar het lijden in het algemeen spreekt over vernedering. Nou goed. Indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God, want hiertoe zijt gij geroepen. Het punt is namelijk: God roept ons tot die toekomende heerlijkheid, maar de weg naar de heerlijkheid gaat door lijden heen. Dat is voor de Heer Jezus zo geweest en voor ons is het in beginsel net zo. En daarom is het genade te mogen lijden, zoals het in de Filippense brief dan stond, want daardoor zullen wij heersen. Want hiertoe zijt gij geroepen. Aardig is trouwens dat die uitdrukking niet op zichzelf staat, want kijk even, in vers 15 stond: want alzo is het de wil van God, dat gij wel doet. En vers 21, want hiertoe zijt gij geroepen, tot lijden. En ik lees meteen door in hoofdstuk 3, vers 9. Vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegen daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zult beërven. Sommigen menen dan meteen tegenstrijdigheden in de Bijbel tegen te komen, maar daar gaat het niet om. Het punt is namelijk dat wij wedergeboren zijn in der tijd en daardoor gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Efeze 1 vers 3. Dat is vast. En dat hebben we al. Volgende punt is echter dat wij sindsdien en op grond daarvan geroepen zijn om ook zegening te beërven alsnog in de toekomst. Maar dat is een heel ander verhaal. Dat ligt wel in het verlengde daarvan, maar het is een ander verhaal. Als wij dus in de Bijbel lezen over goede werken en over dingen die we zouden moeten doen om zaligheid te ontvangen of om zegeningen te werven of wat dan ook, gaat het niet om onze wedergeboorte als zodanig, of het gaat ook niet over de vraag of we dan al of niet in de hemel komen, maar het gaat daarbij om loon wat wij eventueel zouden ontvangen. Want in de hemel zijn we al. Wedergeboren met Christus gezet in de hemel. Niet op grond van werken, niet op grond van wandel, helemaal niks van die naast. Gewoon op grond van geloof. Maar in het verlengde daarvan ligt dat gij zegening zou beërven. Zalig zijn we al, kun je zeggen. Maar we zouden zaligheid verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. En dat laatste staat nog te bezien, die eeuwige heerlijkheid dan. Ik weet niet, dus Thessalonisch en geloof, als ik het goed heb. Weet ik zo nou niet. Maar het zijn totaal twee verschillende dingen. Het ene is namelijk het ingaan in het koninkrijk. En daar zijn wij, als wij gelovigen zijn, als we wedergeboren zijn, daar zijn wij het koninkrijk ingegaan. Het andere is het beërven van het koninkrijk. En dat is inderdaad aan de omstandigheden gebonden. Toch? Er is echt niks moeilijks aan. Het is wat Peters hier ook uiteenzet. Nou goed, terug dan maar naar hoofdstuk 2, want over hoofdstuk 3 hebben we het een andere keer weer. Hoofdstuk 2, vers 21, want hiertoe zijt gij geroepen om te lijden ten onrechte, om te verdragen terwijl wij wel doen. Maar hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft. Leidende ten onrechte, want toen hij leed, was dat niet vanwege zijn zonden, maar vanwege de onze. In belangrijke mate dus ten onrechte. Er is nog veel meer over te zeggen natuurlijk, want historisch gezien was dat lijden van de Heer Jezus natuurlijk helemaal ten onrechte. Hij had niks kwaads gedaan. Toch? Niks op grond waarvan hij beschuldigd zou kunnen worden. Niettemin, hij werd gevangen en gedood. Hij leed ten onrechte. Maar er staat, wij zijn hiertoe geroepen omdat ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende. Want Christus zou ons voorbeeld zijn en hem zouden wij navolgen. Dat is een variant op de term uit vers 25. Hij is namelijk onze herder en dat betekent niet dat hij achter ons aanloopt om ons tot de orde te roepen en dat soort dingen meer. Maar het betekent dat hij voor ons uitgaat, opdat we hem zouden navolgen. U weet wel, dat voorbeeld van de overste leidsman, de voorste leidsman en volleinde des geloofs. Op wie wij zouden zien, volgens de Hebreeënbrief, en die wij na zouden volgen. Wat zouden wij dan navolgen? Dat hij netjes de wet hield? Nee, dus dat deed hij trouwens ook niet, dus dat heb ik net al gezegd. Wij zouden zijn geloof navolgen. We zouden net als hij ons onderwerpen aan het woord Gods. En eventueel de Satan wederstaan met: er staat geschreven, dubbele punt. Om maar eens wat te noemen dan natuurlijk, hè. Maar gewoon onze weg gaan.
Vers 19 zegt er ook, hè. Het gaat dus om het geweten voor God.
Om het geweten, voor God, ja. Dus gaat het inderdaad om geloof en om het woord wat wij kennen ook inderdaad, hè, bewust. Hij heeft voor ons geleden onze voorbeeld nalaten. Dat betekent in de praktijk ook dat waar de Heer Jezus leed voor ons, zullen wij wellicht lijden voor anderen.
Overigens drukt het sterk uit in Colossense 1 vers 24. Hè? Die men u verblijden in mijn lijden, zegt hij, voor u en vervullen in mijn vlees de overblijvende verdrukking van Christus voor zijn lichaam.
Ja.
Welk is de gemeente?
Precies. Waarin Paulus dus zegt dat hij het lijden van Christus navolgt. En dat het lijden van Christus in hem wordt voortgezet. Hij leidt ook. En terwille van de gemeente. Maar dat gold voor de Heer Jezus natuurlijk net zo goed. Dat is wat het is. Ja. En in het algemeen betekent dat Paulus leed omdat hij de gemeente, de gelovigen dus, diende. En dat hij leed ten onrechte, dat moet je maar eens navragen in Korinthe. Maar goed. Ga ik maar niet op in. Hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zult navolgen. Deze voetstappen, die worden elders ook genoemd. En dan heet het voetstappen des geloofs. Dat is in Romeinen 4, waar staat dat wij erfgenamen van Abraham zijn, wanneer wij wandelen in de voetstappen des geloofs van Abraham. Dat wil zeggen, de wet speelt daarin geen rol. Abraham had namelijk geen wet. Besnijdenis speelt ook geen rol. Het gaat erom, want toen God de belofte aan Abraham deed, was hij ook onbesneden. Maar wij zouden Abraham navolgen in zijn geloof, want het is op grond van geloof dat God die beloften aan Abraham gedaan heeft. En waar wij wandelen in de voetstappen des geloofs van vader Abraham, zullen wij ook erfgenamen zijn van dezezelfde beloften, is daar de gedachte. Vat ze maar kort samen, anders ben ik zo verschrikkelijk veel aan het bladeren. He? Maar wandelen dus in de voetstappen van de Heer Jezus. Dat is waar het om gaat. Maar het kenmerkende daarvan, van het leven van de Heer Jezus, dat is wat dan bijvoorbeeld gezegd werd in dat gedeelte dus straks van Hebreeën 5. Het kenmerkende van zijn leven is dat van geloof, van onderwerping aan degene die hem geroepen had. En die voetstappen zouden we navolgen. En daarna wordt hij voor ons geschilderd. Dat is een term trouwens uit weer een andere brief. Maar dat is uitgelaten. Maar hier wordt de Heer Jezus voor ons geschilderd, degene die we na zouden volgen. Daarvan staat namelijk in vers 22, die geen zonde gedaan heeft. Er staat nergens, die de wet niet heeft overtreden, dat staat nergens hoor. Als er staat dat hij de wet vervuld heeft, dat staat er wel, betekent het dat hij de zonde der wereld gedragen heeft en als gevolg daarvan moest sterven, want dat eist de wet. En dat was zijn vervulling van de wet. Voor de goede orde zeg ik het hem even tussendoor. Maar hier staat, die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Ik persoonlijk, ik weet niet, misschien neem je mij dat kwalijk, maar ik persoonlijk ben geneigd om daarvoor twee keer hetzelfde te lezen. Namelijk, het zonde doen is in beginsel altijd het plegen van bedrog. Zonde doet men namelijk in de eerste plaats met de tong. Als men zonde doet, ik heb het niet over denken, maar als men zonde doet, doet men ze in de eerste plaats met de tong. Dat is in de Bijbel het belangrijkste. Men spreekt tegen, namelijk. Tegen het woord van God. Dus u denkt dat het twee keer hetzelfde is. Maar als u denkt, van dat zijn twee dingen. Hij heeft geen zonde gedaan met handen en voeten. En vervolgens ook niet met zijn tong. Zeg ik, ja, dat geloof ik ook. Dat is geen punt verder. Maar ik lees het gewoonlijk als hetzelfde. Zonde is namelijk gewoonlijk zonde van ongeloof. Dat is wat de zonde is. Afwijzing van het woord van God. Maar goed, die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd, niet terugschold, die als hij leed, niet dreigde. En u begrijpt dat dit gedeelte net zo goed had kunnen staan, naar aanleiding van, zij dan alle menselijke ordening onderdanig. Want in gedachten kun je natuurlijk ook hier bij vers 23 de Heer Jezus voor zijn rechters zien staan. De menselijke overheid. Nou ja, het was ook bij de menselijke onderheid hoor, overigens. Hè? Dat hij gescholden werd en niet terugschold. En die als zijn leed niet dreigde. Maar staat er, wat deed hij dan wel? Nou, staat er, hij gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Met sterke roeping en tranen heeft hij zijn gebeden geofferd tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Zo reageerde de Heer zelf op deze omstandigheden. En zo zouden wij als navolgers van Christus ook reageren op dezezelfde omstandigheden. Nee, niet omdat het moet, maar als we dan toch navolgers van Christus zijn, zouden we ons dit voor ogen moeten houden. Als mensen ons onrecht doen, als wij dan gescholden worden, als men ons leed aandoet, onze reactie zou zijn het overgeven van al deze dingen aan degene die rechtvaardiglijk oordeelt. Ja, natuurlijk is dat het ideaal. Nou, maar daarom wel bereikbaar, hoor. Kijk, U en ik, wij begrijpen natuurlijk wel dat er omstandigheden in het leven zijn waar we op een of andere wijze ons tegen zullen moeten verzetten. Of we dat nou leuk vinden of niet. Dat is nou eenmaal zo. Dat weet ik ook wel. Maar het neemt niet weg dat de normale gang van zaken, de norm dus, de regel waar we het over hebben, de normale gang van zaken, is deze. Die van niet op reageren, en voor zover wij reageren, is het in dat wij de dingen overgeven aan de Heer. En als we er moeite mee hebben om dat te doen, zo door het leven te gaan, dan kunnen we het beste precies doen wat de Heer Jezus bij gelegenheid ook zelf deed. Namelijk de dingen die ons dwars zitten, hardop, en wat heet hard, met sterke roeping, stond er. Dat betekent met roeping is al sterk, hè? Een sterke roeping betekent volstrekt luidkeels schreeuwend. Dat kan dus, hè? Maar vertel ze tegen de Heer. Dat is het allerbeste. Hij zal namelijk oordeel brengen, hij zal recht voortbrengen in de toekomst. Dat staat in het Oude Testament al uitgebreid. En wat ons betreft, hij zal ons recht voortbrengen. Dat is, zeg ik dan altijd, dat is gelukkig niet onze verantwoordelijkheid. Bovendien, dat is natuurlijk een eigenaardige manier om te zeggen, maar laat ik het dan gewoon zeggen, wij hebben hier geen rechten. Dus wij geloven dat we der wereld gestorven zijn, en der zonde gestorven zijn, en der wet gestorven zijn, dan hebben we hier geen rechten, want dan, na dat opzicht, zijn we dood. En voor zover wij leven, leven wij goden, zijn we zijn eigendom, zijn dienstknechten, en ik mag aannemen dat we in de praktijk hem ook inderdaad dienen. Wel nu, daar zal hij voor ons zorgen, uiteraard. Dat is het aardige van als je een baas hebt. En dat geldt net zo goed voor die hemelse baas uiteraard. Die zal voor ons zorgen. Alleen, dit zijn dingen die we moeten leren, omdat het ingaat tegen onze natuurlijke gevoelens en tegen onze natuurlijke reacties. Zo is dat nou eenmaal. De natuurlijke mens reageert zo niet. Die vecht voor zichzelf en voor zijn eigen recht enzovoorts. Maar wij als gelovigen, wij hebben die rechten opgegeven. Wij leven uit genade. En degene die recht zal doen en recht op en over ons heeft en ook zal voortbrengen, is God zelf. Zo was het met de Heer Jezus. En zijn navolgers zijn wij. Bovendien, als de Heer Jezus gescholden werd en leed enzovoorts, en zonden droeg op het hout, dan was dat voor ons. En voor ons bestwil in elk geval. Zodat het ons past om inderdaad bescheiden te blijven en inderdaad ons niet te stellen boven die Heer zelf, die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Want de gedachte is gewoon dat ook wij door dit na te streven inderdaad gehoorzaamheid zullen leren. Geloof leren. Het is heel makkelijk hoor om te zeggen dat je een gelovige bent. Zo'n statische uitdrukking is dat. Ik ben een gelovige. Ja, de vraag is of je ook gelooft. Onder alle omstandigheden in je leven. Of je vertrouwt op de Heer. En dus op zijn beloften voor de toekomst. Want er zit weinig anders op. Dat is wat het in de praktijk inhoudt. En dat is wat wij zouden leren. Om te zien op de vreugde, de heerlijkheid die ook ons is voorgesteld. Ik gebruik dus maar weer de term uit de Hebreeënbrief. En waar wij dat leren, leren wij de Heer kennen. Leren wij te leven uit het bewustzijn dat we met hem verbonden zijn. Maar ook uit het bewustzijn dat we zullen delen in zijn heerlijkheid in de toekomst. Kortom, de Heer Jezus gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt en dat ook in de toekomst zal doen. Een van de belangrijkste nieuwtestamentische waarheden is dat hij het recht op het einde zal voortbrengen. Ontleend aan Habakkuk trouwens, maar daar gaat het niet om. Er zijn twee uitspraken uit Habakkuk achtereenvolgens. De ene is die van de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En de andere, er ogenblikkelijk aan vast, is hij zal het recht op het einde voortbrengen. En in dat vertrouwen leven wij dus. De Heer Jezus, die vers 24, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden. Niet om onszelf te dienen, om onze eigen rechten na te zoeken, maar we zouden Gods gerechtigheid dienen. Wij zouden leven, zo staat het er, der gerechtigheid. Voor degene die het niet begrijpt, men lezen Romeinen 6. Want daar staat dat wij onze lichamen, onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Wij zouden namelijk God dienen. En hoe dat ook zij, wanneer wij onze eigen rechten proberen na te streven, hier in het leven, hier op aarde, dan is dat geen recht, dat is onrecht. Wij hebben die rechten namelijk helemaal niet. Op grond van dat wij gestorven zijn, zijn we onze rechten kwijt. Het najagen van recht hier is gewoon onzin. Dat is niet der gerechtigheid leven. Der gerechtigheid wil leven, wil zeggen dat we inderdaad Gods gerechtigheid erkennen, accepteren dat we dood zijn naar alle aardse normen, naar alle normen van de oude schepping, en slechts godenlevend zijn, en voor zover we leven zijn wij zijn eigendom, en zou hij dus onze rechten voortbrengen, onze zaken behartigen. Dat betekent ook dat wij dan dus leven uit genade, dat is Gods recht. Dat we uit genade zijn zalig geworden, dat we uit genade leven. En die genade zouden wij dan ook dienen. Zodat u maar weer ziet dat der gerechtigheid leven, of leven in dienst van de gerechtigheid, bepaald niet betekent leven in dienst van de wet. Integendeel. Wij leven onder de heerschappij van de genade. Dat is een hoofdstuk eerder in Romeinen. Romeinen 5, de laatste verse. En dat zouden we ons bewust zijn. Dat is precies wat we zouden leren verstaan. De uitnemende rijkdom zijner genade. Nou goed. Opdat wij der zonde afgestorven zijnde, voor de gerechtigheid en in dienst van de gerechtigheid, de rechtvaardigheid Gods dus, leven zouden. En aan de andere kant wordt gezegd dat de rechtvaardigheid of de gerechtigheid Gods geopenbaard wordt in het evangelie. Dus we zouden het evangelie dienen. De blijde boodschap van vergeving van zonde. En die tot stand gekomen is door het lijden en de dood van de Heer Jezus. En vervolgens die boodschap van nieuw leven dat er is in de opgewekte Christus. Dat zouden wij dienen. Waarna gezegd wordt over de Heer Jezus nog steeds in vers 24. Door wiens striemen gij genezen zijt. Met andere woorden, deze uitspraken die de apostel hier doet, die berusten wel degelijk gewoon op het Oude Testament. Er is niks nieuws wat hij hier vertelt, want deze uitspraak kennen we natuurlijk uit Jesaja 53, waar inderdaad uitgebreid staat uitspraak als de straf die ons de vrede aanbracht was op hem. Hè? En we dachten dat hij van God geslagen en veracht was, maar hij is om onze ongerechtigheden verwond. Onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Waarbij dus niet zomaar gezegd wordt, hij leed en stierf voor de vergeving van onze zonden.